De tekstwoorden voor dit avontuur, waarin wij het u gelezen schriftgedeelte samenvatten, vindt u in Jesaja, het 31ste hoofdstuk, het 6e vers. Jesaja 31, vers 6. Daar spreekt het woord des Heren aldus: bekeert u tot hem, van de welken de kinderen Israëls diep afgeweken zijn. Tot zover. Overdenken wij een ogenblik de bekering als vrucht van de eeuwige liefde en het welbehagen Gods. Omdat in dit hoofdstuk bepaalde zaken genoemd worden die ook in het slot van hoofdstuk 30 aan de orde zijn, waar sprake is van de ondergang van Assur, en waar Gods gegrondveste staf, dat is het oordeel, de roede, waarmee hij diegene die als een staf gebruikt was in Gods hand om het volk te treffen, waar God met zijn gegrondveste staf zou komen, daar zal Assur te morsel geslagen worden. En daar zal tegelijkertijd vreugde zijn in de tenten der rechtvaardigen. Want Tofet is van gisteren bereid, ja, hij is ook voor de koning bereid. Tofet was een deel van het dal van Hinnom, de zoon van Hinnom, het dal Hinnoms. In dat dal, daar zijn in de geschiedenis van Israël kinderen aan de Moloch opgeofferd, door het vuur verteerd. In het Nieuwe Testament komt dat weer terug, dat woord Gehenna, als een aanduiding van het helse vuur dat eeuwig zal branden. Maar per gelijkenis wordt dan als het ware genomen en herinnerd aan het dal van Gehinnom, waar in de tijden der goddeloosheid het vuur brandde om de kinderen Israëls te verteren. Daarom zal Tofet hier ongetwijfeld een aanduiding zijn van het helse vuur, dat niet uitgeblust wordt, waar ook de koning van Assyrië in verzinken zal. Want God heeft hem een plaats bereid. Het vuur en het hout van de brandstapel, zinnebeeldig gesproken, is veel. De adem des Heren zal hem aansteken als een zwavelstroom. Hier wordt dus in zinnebeeldige bewoordingen gezegd dat God de hel in gereedheid heeft gebracht voor de goddeloze koning van Assyrië. Dan in het 31ste hoofdstuk. We hebben reeds meermalen erop gewezen, deze profetieën dateren uit de tijd van Hiskia, dat er in de dagen van Hiskia, tijdens zijn regering, een vrij sterke partij aan het hof was van de voornamen, je zou zeggen de mede-regenten, die wat in de melk te brokkelen hadden, dat er een vrij sterke partij was die stiekem buiten God en buiten het woord van God om zich veilig zochten te stellen in een verbond met de Egyptenaren. Door de profeet en door God genoemd een voorzichtig verdrag met de dood en met de hel. En u voelt wel aan hoe de profeet Jesaja daar telkens op terugkomt in de naam des Heren. Assyrië zal ten onder gaan, maar ook de naam Israëliet zal niet baten. Wanneer de mens buiten en tegen Gods uitdrukkelijke bevel in de duivel tot zijn beschermheer kiest, om van hem alleen alle heil te verwachten. Daarom merk je die steeds terugkerende boodschap. Zeg den goddeloze dat het hem kwalijk zal gaan. Wee hem. Zoals ook in de geschiedenis beschreven staat bij Jesaja en bij de koningen, dat het overblijfsel van Sion, dat zal wederkeren. Dat wil niet direct stellen dat dat overblijfsel als heiligen en zondelozen waren. Dat niet. Want wij zullen altijd bemerken dat die smet door alles heen geweven is. Maar er is wel onderscheid. Door God gemaakt. Dat de Heere zijn ellendige niet overgeeft tot een prooi des duivels. En al is het dan dat in dat huis van Jacob hebben wij meermalen gezegd, velerlei afgoden gevonden worden. Nochtans zal het woord zijn kracht doen en ze zullen hun gouden en zilveren afgoden verwerpen die hen tot zonde gemaakt zijn. Zie je, dat moeten wij altijd bedenken. Als we lezen van Gods reddend en verlossend handelen ten aanzien van Israël, dan betreft dat het overblijfsel naar de verkiezing zijner genade. Vandaar dat het wel en het wee zo dicht bij elkaar liggen in de profetieën. Hier wordt het wee uitgesproken voor diegenen die tegen de geopenbaarde wil van God, het gaat niet om een verborgenheid, het gaat niet om iets dat in de hemel of onder de aarde zich zou bevinden, maar wat in die dagen de geopenbaarde wil van God was, die door Jesaja het volk dag aan dag werd voorgehouden in de tempelen in Jeruzalem. Van die enige helper en wat God doen zal en die heilrijke belofte dat hij zich ontfermen zal over dat ellendige volk. En nou onder die prediking verwerkelijkt zich de scheiding. Dat is altijd het aangrijpende. Onder diezelfde prediking zien we de doorgaande verharding van het trots alles en tegen het woord van de Heere door de profeet gesproken in. Want hij heeft het al veel eerder gezegd. In hoofdstuk 31 blijkt dat er bij die Egypte gezinde partij nog niet veel veranderd is. Ze blijken toch af te trekken naar Egypte. Ze blijken tegen het uitdrukkelijke bevel van God waarin hij beloofd heeft dat hij ondanks alle zonden en afwijkingen zich zal openbaren als hun verlosser en Jeruzalem nog zal verkiezen. Gaan ze toch door. Omdat ze meer op wagenen en ruiters vertrouwen in plaats van op de heilige Israëls. Zij zoeken de Heere niet. En het is waar dat het bevindelijk in het hart des zondaars toegestemd wordt. Door de overtuiging van de Heilige Geest. Dat hij hier zijn ellendige portret getekend vindt. Maar het is evenzo waar dat wij moeten verkondigen op grond van het woord van God dat die dat evangelie van Gods soevereine genade over een schuldig volk, een zondaars volk, veracht en verwerpt. En tegen alles in zichzelf handhaaft, in zijn eigen redding, dat er geen slachtoffer meer overblijft voor de zonde. Kijk, door sommigen wordt die waarheid wel terzijde gesteld. Daar wordt zo de nadruk op gelegd, op het bestemd zijn ten verderve, het bestemd zijn voor de rampzaligheid, dat er niet meer in is onze schuld. Men spreekt wel over de val en Gods verkiezing, maar men spreekt onder dat alles op zulke wijze over deze zaken, dat de mens kan blijven zitten. En dat is nooit de bedoeling van God geweest. Nooit. Wij zullen ook eenmaal, als we buiten hem sterven, als vijanden des kruises van Christus sterven. Want dat welbehagen, die bestemming, die komt openbaar. Die komt openbaar. In de tijd. De toetssteen waaraan dat alles openbaar zal komen, dat is de Heer Jezus Christus. Een rots der ergernis en een steen des aanstoots. Die op die rots valt, wordt verpletterd. En op wie hij valt, die wordt vermorzeld. Dat is nou juist altijd de dodelijke ernst. Mensen slaan soms taal uit. Dat je zegt, als je nou eens zou weten dat je precies praat als een verworpeling, dan zou hij zo niet praten misschien. Zo praten mensen. Dat je zegt, ja, het begint er inderdaad op te lijken dat je niet uitverkoren bent, zoals je nou praat. Dat is erg hoor. Dat is zo verschrikkelijk erg, dat onder dat woord van de genade over een schuldig volk, dat de mens daar zo onder zit te kletsen, dat hij zich precies gedraagt als iemand, als een ezel, die het recht van zijn eerstgeboorterecht om een schoten linzenmoes verkoopt. En dan nog, dat is het typerende van de verworpene, altijd overeind blijft. Hij blijft in al die wegen en woorden altijd staan. Een arme Jacob die weet van ellende geen raad bij wijze van spreken. Want die ziet zijn eigen daar gaan als zo'n verworpeling. Die vindt dat hij in alle opzichten op Esau gelijkt. Maar Esau, de godsdienstige Esau, die gaat niet overstag. Die praat net over verkiezing en over als dat voor mij besloten is en als dat zus of zo. Daarom is dat ook zo erg. Als een mens in zijn natuur staat, die hoge, heerlijke waarheden Gods maar spreekt en noemt en erover twist en er zelfs nog ijver kan ontwikkelen, ontplooien, om te onderzoeken. Dat zijn leer de ware leer is. En dat het toch midden in de dood ligt. Allemaal. Omdat er geen persoonlijke kennis is. Integendeel, een verharding onder alles. Nou, zo moet Jesaja dan het wee uitspreken over die partij. Die, als je het in nieuwtestamentische bewoordingen zou zeggen, och, of zij afgesneden werden die u ontroerde. Want als we nou eens even van het historische afzien, dan merken wij dat de diepste tendens is niet uit genade, niet door God geholpen, niet als verlorenen die het gevecht moeten verliezen, op hem alleen hopen, die zoveel wonderen had verricht. Maar daartegenover de toevlucht nemen tot de werken, tot Egypte, tot zelf de zekerheid daar stellen, het zwart op wit hebben. Terwijl die verbondspartij Egypte is geen partij. Het is een rietstaf. Het is vlees en geen geest. Kijk. Ach. Het is een voorrecht als een mens niet karig mag denken van de Heer en zijn genade. Maar het is ook wel eens benauwend als je merkt dat de mens zich tegen alles in van dat woord gaat onttrekken. Want dan is het inderdaad zo. Daar kunnen we wel gemoedelijk over spreken en zeggen, ja, zo zijn wij nou eenmaal. Dat kun je nog wel in een bepaalde sfeer doen, maar niet waar het woord komt. Want daar zegt Christus, Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en je hebt gezegd, hij heeft de duivel. En ik ben gekomen etend en drinkend en gij hebt gezegd, ziet een die een vraat en een wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Nou, dan ben je ver weg. Dan kun je wel gemoedelijk zeggen, ja, zo zijn wij nou eenmaal van nature. Maar dat is niet meer gemoedelijk. Daar kun je nooit mee uitkomen. Oh, dan zie je dat hier op aarde komt die bestemming uit. Die komt uit. En daarom hoort ook onder de prediking van het heilige evangelie, hoort het wee over alles wat van die reine leer der zaligheid afwijkt en het te schande maakt, kan vergaan. Dat merk je in de brieven van Paulus. Maar als je ook werkelijk ontdekt dat het de vijandschap is, die bittere vijandschap, waarmee eigenlijk dat geslacht van Ismaël altijd mee vervuld is, het spotten met Gods genade en ontferming, dan noemt hij ze honden. Honden. Geen besnijding, maar versnijding. En hij begeert dat God ze wegdoet uit het midden der gemeente. Dat is een week. Nou, datzelfde is nou hier eigenlijk ook aan de orde. Wee hunner. En ik denk er nog achteraan, misschien. Misschien moet hij wel hun de eeuwige rampzaligheid aankondigen. Als een laatste remedie in Gods hand om zondaren wakker te schrikken. Om ze nochtans bekend te maken met hun goddeloosheid. Dan gaat hij verder door te zeggen, nochtans het is een bepaalde spotachtige wijze van spreken. Want die mensen daar, die partij die op hun eigen doen en laten vertrouwen en vertrouwt en niet op de heilige Israëls, die zijn in hun ogen bijzonder wijs. Assyrië, Egypte, en misschien hebben ze wel gedacht als er een helemaal niks is, ook God. Ze hebben het zo sluw bekeken. Er is altijd redding in hun ogen. Altijd uitkomst. En dan zegt de profeet spotachtig. Toch is hij ook wijs. De Heere. Alsof hij zeggen wil. Je moet niet denken dat je alleen wijs bent. Hij is ook wijs. Je zou zeggen, het lijkt net of dat hij met hun wijsheid de spot steekt. Jullie denken dat je wijs bent. Nou goed, jullie zijn wijs, maar hij is ook wijs. En hij is wijs op zulke wijze dat hij het kwaad doet komen. En dat hij dat wegen wisselijk brengen zal over alle bespotters van zijn trouw en van zijn evangelie. Hij trekt zijn woorden niet terug. Wat hij bedreigt en wat hij belooft, dat doet hij komen. Ik zeg het niet om onze verkeerdheid of losbandigheid of wat ook, zorgeloosheid goed te praten. Maar wil je wel geloven? Als een mens, hoe erg ook, een duikel hier op aarde maakt, dat hij in de modder terechtkomt. Dat is erg. Misschien is zijn naam, wat mens zijn betreft, voorgoed geknakt, besmeurd. En wij zeggen wel makkelijk, ja, onze naam is toch verrot. Maar dan hebben we nog een naam. Als er op aankomt, moet je eens kijken hoe diep dat het ingrijpt in een mensenleven. Maar goed, dat de mens dan in de modder terechtkomt, hè. Dat hij diep, diep valt. Dat is heel erg. Maar wil je wel geloven als een mens keihard tegen het eeuwig evangelie aanschopt en dat verwerpt? Dat het veel erger is. Het is veel erger. Wij kijken naar het uitwendige. En dan zeg je, nou wie had dat nou gedacht? Het is droevig hoor. Het kan ook wel een teken zijn. Dat kan best. Van het onwedergeboren hart. Dat er nooit geen waarheid is. Nooit geloof dat we zulke schelmen zijn. Dat kan ook. Maar ik neem maar een gunstig geval. Iemand waar de Heere naar omgezien heeft. En dat hij zo diep neerstort. Ja. Maar als die dan uit de diepte mag stabelen. Of de Heer het hem wil vergeven. Gena, o God, gena. Als er dan een buurman bij is die op zijn plaats is en die de Heere vreest, dan zegt hij, ach jongen, ik ben een veel groter beest. Laten we samen bidden. Dan is er zelfs, kan er nog gemeenschap zijn, niet in het goedkeuren van het kwaad. Want de profeet zei tegen David dat de Heer het bezoeken zal, het kwaad zal van uw huis, het zwaard zal van uw huis niet wijken. Wat je in het verborgene gedaan hebt, zal op de daken geschieden. Maar hij mocht ook zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Dat is nog heel wat anders dan die intense vijandschap die je tegenkwam als die fariseeën zeggen. Zijn wij dan soms ook blind? En dat de Heer aan het eind zegt, zo blijft dan uw zonde. Dat betekent, dan moet je je zonde zelf houden. Want je ziet, je eigen, je ziet. Houd dan je zonde maar. Sterf erin en word erin vervloekt en verdoemd. Dat is heel erg. Ach. Vandaar dat je kunt wel eens je ogen uitkijken. Dat je zegt, waar komt dat balletje nou terecht? Dat je daar ziet rollen. Van de ene hoek van de ander. Maar als je weet wie God is en wie wij zijn, dan hou je dat nauwlettend in de gaten. Of dat we die streep overschrijden, ja of nee. Dat we moedwillig in onze vijandschap tegen licht en beter weten in dat heilige woord Gods vertrappen. Dat wil niet zeggen dat het zulke goede mensen zijn. Helemaal niet. Maar je moet er niet min over denken hoor. Als al je kinderen voor die streep nog staan blijven. Moeten blijven van Gods wegen. Al zijn het zulke braven niet en dan heb je een hoop verdriet ervan gehad. En misschien nog wel. Maar dat God ze voor die streep staande houdt. En dat ze ergens bakzeil halen. Daar moet je niet gering over denken. Gaat er niet om hoe noemen wij dat, bekeerd of niet bekeerd. Maar je ziet daarin hoe God nog bezig is in zijn wederhoudende genade. Dat hij nog ten goede bezig is. Als je dan met je kinderen onder Gods woord mag zitten. Dat is nou helemaal geen teken om in het vlees te roemen. Maar wel om de Heere vriendelijk te bedanken. Omdat je weet in je hart. Dat is ook het ergste ook. Als dat gebeuren zou. Dat je wel eens een keer uit je vel springt. En nou ja, nijdig wordt. Dat valt allemaal niet mee. Maar dat is nog niet de streep. Maar wee degene die aftrekken. Die zich verspoeden van God en zijn woord. En zijn heilige evangelie. Oh, dan zegt Paulus of Petrus, wij zien dat ze niet. Waartoe zij ook gezet zijn. Dat is erg hoor. En dan zie je dat. Ach, ik weet niet hoe ver de genade gaat, maar dat we dan wel langs de grenzen van de ondergang heen wandelen, dat is zeker. Mijn ziel heeft in hem geen dagen, zegt de apostel. Zo hoog neemt hij dat op. Als je het ook zo mag stellen, als je dat van Gods wegen, dus die vrijmoedigheid mag hebben. Voor diegene die de Heere bij je gebracht hebt, dan zie je nog wel eens wonderen hoor. Meer wonderen dan ja, jongen of ja, meisje, je kan zo goed begrijpen dit en dat. En ik ben ook zo'n vijand van nature. Dan is net of dat het nog in een versnelde tempo gaat. Maar als je werkelijk verwaardigd wordt om dat te zeggen. Zeggen, jochie, je weet wel, je vader heeft nooit geen monnik of een kluizenaar van je willen maken. Of een fariseer. Dat weet je goed genoeg. Want we zijn maar hele gewone mensen. Maar God heeft die hele gewone mensen onder dat eeuwig blijvend woord gebracht. En wee je gebeente als hij dat wegschopt. Want dan ziet het er niet best uit. Kijk, dat wil de Heer wel eens gebruiken. Dat is de Heer niet verplicht, dat gaat misschien ook niet altijd op. Maar het hoort erbij, het is erbij bij die boodschappen. Wat niet vergadert, dat verstrooit. Wat niet voor is, dat is tegen. Want hij doet het kwaad komen. Al zal de Heere daar straks in die benauwenis Jeruzalem nog bevrijden van de handen van Sanherib. Hij doet het kwaad komen. De spotters zal hij bespotten. Hij trekt zijn woorden niet terug. Maar hij zal zich opmaken tegen het huis der boosdoeners. Al wonen ze in Jeruzalem. En al heten ze Israël. Hij zal zich opmaken tegen de hulp dergenen die ongerechtigheid werken. Dan krijg je die beeldspraak. Want de Egyptenaren zijn mensen. Of beeldspraak is het eigenlijk niet. Het is de werkelijkheid. De Egyptenaren zijn mensen. En geen God. Je denkt wel heel wat met dat papiertje. Dat in tijd van nood de koning van Egypte wel even zal komen om de zaak recht te trekken. Maar het zijn mensen. En wat is de mens? Die hooi is en des mensenkind dat gras is. Waarin is hij te achten? En die paarden die ze zoveel hebben, die Israël eigenlijk niet mocht hebben. Maar Salomo is er ook al mee begonnen met paarden. Maar ze mochten de paarden niet vermenigvuldigen. De Egyptenaren wel, die hebben paarden genoeg, die hebben een heel ruiterleger. Paarden, ruiters, wagenen. Maar ze zijn vlees en geen geest. En vlees, dat wil zeggen zwakheid, gebrek. Ze kunnen ook zo in elkaar storten. Het zijn geen engelen. Voel je hoe de Heer die dingen tegenover elkaar zet door de profeet? Egyptenaar is een mens, geen God. Hun paarden zijn vlees, geen geest. Nou, dan is het allemaal vlees. Dat is het ook. Dan zeg je ja, dat is wat, hè. Dat kiest nou de mens, kiest. In de ware God ten hoon, kiest hij zichzelf een God uit. Een steun uit. En daarom geldt dat in dien zin heden nog. Als een mens uit onkunde handelt. Och, maar er zijn ook wel mensen die wetende, die iets van dat geheim hebben mogen verstaan. En die dan in de vijandschap hun weg verder vervolgen. Dat is heel erg. Heel erg. Maar het lijkt geen vijandschap, het kan net zo goed, alleen uitwendig maar het veranderen zijn van de ene kerk naar de andere. Omdat men in die andere kerk bijvoorbeeld net niet geconfronteerd wordt met dat woord als waar ik zat. Daar staat het me niet aan. Omdat daar mijn leven eigenlijk uitgetekend wordt in zijn boosheid, in zijn verkeerdheid. Dat zeg ik niet. Dan zeg ik gewoon, ach, ik weet niet wat ik ervan denken moet. Maar in feite is het zo, daar krijg ik het benauwd van. Nee, daar zit ik toch liever daar. Dan is een mens alleen nog maar van kerk veranderd. En dan kan dat al zijn, de innerlijke vijandschap tegen de waarheid. Want het woord is scherpsnijdend, dan enig tweesnijdend scherp zwaard. De Heer zal zijn hand uitstrekken, dan gaat de helper struikelen. Dan blijft er van Egypte niks over, dan wordt dus ook in de pan gehakt als God het wil. En die geholpen wordt, die Egypte-partij, die zal nedervallen. Ze zullen al tezamen teniet komen. Er zal niks van terechtkomen. Want, zegt Jesaja, zo heeft de Heer tot mij gezegd. Gelijk als een leeuw en een jonge leeuw over zijn roof brult, wanneer schoon een volle menigte der herderen samengeroepen wordt tegen hem, verschrikt hij voor hun stem niet en vernedert zich niet vanwege hun veelheid, alzo zal de Heer der Heerscharen nederdalen om te strijden voor de berg Sion en voor haar heuvel. Dat beeld kun je tweeledig opvatten. Je kunt het opvatten in die zin dat de Heer als een leeuw de vijanden zal vermorzelen. En ook diegenen die in Egypte, in Jeruzalem, de ongerechtigheid werken en de Heer verachten. In die zin meen ik dat de kanttekeningen en anderen dat weergeven. Maar het kan ook betekenen, het is allebei goed, dat de Heere een beeld neemt van een leeuw die daar een prooi vast heeft. En al komen er nu van alle kanten mensen, herders aan, helpers, die leeuw willen doden, maar die leeuw die trekt zich er niets van aan. Die zegt, dit is van mij. En die laat een vervaarlijk gebrul horen. En als ze te dichtbij komen, dan slaat die leeuw ze dood. Dat is zijn aard. Maar wat die heeft, dat houdt hij. Daarom kan het ook betekenen dat de Heere zijn Jacob vasthoudt. Al komen er van alle kanten op hem aan om hem dat lam te ontrukken. Dat nochtans God zegt, je blijft van hem af. Alles gaat ten verderven. Ik zal alles verjagen en tot as doen vergaan, maar mijn volk zal mij zijn als een prooi die ik voor mezelf houd. Want ik zal, als de Heere der Heerscharen, zal ik nederdalen om te strijden voor wat het mijne is, voor wat ik veroverd heb, voor wat ik in mijn eeuwige liefde heb liefgehad. Al zou heel de wereld eromheen staan, de boze kliek van Jeruzalem en de koning van Assyrië. Dan ligt het in dezelfde lijn als vers 5. Gelijk vliegende vogelen. Alzo zal de Heere der Heerscharen Jeruzalem beschutten. De schuddende zal hij haar ook verlossen. Doorgaande zal hij haar ook uithelpen. Dit beeld is ook doorgaans verklaard zoals de vogelen uit de hemel komen vliegen naar een bepaalde plaats, dat de Heere zal naar beneden komen met zijn engelen om het op te nemen voor zijn uitverkorenen, voor Jeruzalem. En als een leger vogelen, zo zal er een leger engelen nederdalen om de strijd te beslissen. Het kan ook mogelijk zijn, en die gedachte trekt meer, hoewel het eerste ook terecht is, zoals al die vogelen hun nesten beschermen. Zelfs je kunt dat hier al zien, heb ik wel meegemaakt. Als je bijvoorbeeld pleisters of merels hebt. Je komt te dicht bij het nest, dan zouden ze je bijna aanvliegen. Ze cirkelen maar om je hoofd heen. Want je komt te dicht bij het nest. Dat zou bij een grote roofvogel nog wel erger zijn. Een uil of zo. Of een gier. Of een arend. Die zou wel met zijn grote snavel op die indringer die zijn nest belaagt inhakken. Hoeveel te meer de heilige Israëls. Die naar zijn welbehagen een volk heeft uitverkoren. Het welk hij verzorgt trots alles. Als vogeltjes die hij op zijn vleugelen draagt. Die hij als Efraïm leert gaan. Die hij voedert. Maar hij trouw zich om dat nest heen beweegt. Hetzelfde beschuttende en verlossende. Uithelpende en doorhelpende. Dan spreekt het beeld duidelijk. Veel meer zal die trouwe God zijn Jacob beschutten. En terwijl hij haar beschut, dat wil zeggen zijn vleugels over haar uitbreidt, zal hij haar ook verlossen, want hij zal de vijanden vernietigen. En doorgaande zal hij haar ook uithelpen. Of helpende zal hij haar ook uithelpen. Doorgaande mag ook. Dan zou je denken aan door. Hij zal ze op zijn vleugelen nemen. En hij zal ze wegrukken voor zijn troon. Opdat zij zijn mogen waar hij ook is. Wat een kostelijk beeld. Van de vogel in het nest. Van de jongen. Die krijsende jongen. Die jongen waar geestelijk gezien op de mens toegepast. Och. Die soms nog aan het ruzien zijn en proberen elkaar uit het nest te duwen. En hoe groter ze worden, hoe moeilijker wordt het. En nochtans, over wat heerlijk is, zal een beschutting zijn, hoewel in hem geen heerlijkheid te zoeken is. Toch zal God beschuttende beschutten, en hij zal verlossen. Zie eens, hier komen wij tot de laatste en diepste gronden van Gods heilswerk. Hier valt alles weg. Evangeliebespotters gaan ten onder en nochtans worden zondaren gered. Hij laat niet los, Zoals die leeuw zegt. Die leeuw, blijf af, dat is van mij. Er zit nog iets in dat beeld waarom ik dat laatste wat ik noemde mij wel aantrekt. Ik weet wel, de Heer is niet gekomen om te verderven en om te verslinden als het gaat over zijn volk. Maar hij neemt ze wel gevangen. Hij neemt ze gevangen. En in al hun onwilligheid breekt hij die ijzeren nek. Dat doet hij. Want hij is sterker. En we mogen er dan 1000 vrienden zijn die aankomen sneller. Maar de Heere zegt, het is van mij. Dat is mijn spijze. Dit volk heb ik mij uitverkoren. Omdat hij het wil. Bekeert u tot hem van de welke de kinderen Israëls diep afgeweken zijn. Hé, hey, wat is dat nou? Bekeert u tot hem. Over wie gaat dat dan? Nou ja, en ieder die het maar horen wil. Of horen mag. Want ze zitten allemaal tot over de oren in de schuld. Alleen, weet je wat hier zo treffend is? Het staat hier in de omgeving van het welbehagen, van de liefde Gods. Zoals Calvijn opmerkt ergens bij de tekst, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dan zegt hij ongeveer, hier wordt niet aangedrongen en gepleit op de mogelijkheden van de mens. Om op grond van de werken, of op welke grond dan ook, maar het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De genade, de ontferming. Net alsof er dan iets in is, roept hem aan terwijl hij nabij is. Zoekt hem terwijl hij te vinden is. Dat is hier het wonderlijke. Hier wordt even afstand genomen van dat wee. Niet dat het niet meer geldt. Hier wordt van alles een ogenblik afstand gedaan. En wordt het welbehagen Gods in het zalig maken van zondaar op de voorgrond gesteld. Hoe hij beschut, hij gaat door en helpt uit. Daarom bekeert u. Kijk, dat is nou precies wat ik wel eens gezegd heb. Je hebt een hoop mensen die zeggen, oh, bij jullie hebben ze nooit geen verantwoordelijkheid geleerd. Verantwoordelijkheid, dat de mens verantwoordelijk is. Maar als hij bekeerd wordt, en dan worden er bij jullie natuurlijk veel bekeerd, zeggen ze dan, maar goed, dan is het, nou ja, dan komt de mens helemaal niet van te pas. Dan denken ze dat je al bang bent om het woord te gebruiken, bekeert u. En die tijden kun je wel hebben in je leven, hoor, dat je er geen raad in ziet, bekeert u. En de ongerechtige man verlaten zijn gedachten. En toch zijn ze in de war. Want dit is de zuivere ernst van het heilige evangelie. Dit is een machtig woord. Die hier niet bekeerd wordt onder de adem van de eeuwige liefde Gods. Die kan nooit meer zalig worden. Die gaat te gronden. Er is geen hoop voor, geen enkele hoop. Al zou die 1000 keer overgedoopt worden, al zou die avondmaal vieren belijdenis doen, baat allemaal niets. maar hier die eeuwige liefde Gods op de achtergrond. En daar nou die stem uit, bekeert u tot, dat wil zeggen, draai om. Draai om. Wil niet zeggen, presteer eens een hoop werken van dit of van dat. Nee. Hoor naar dat woord Gods. Want die naar mij hoort, die zal zeker wonen. Bekeer u tot. Want hij is wel God. Waarachtig God. Alleen God. Tot hem van welke je zo ver bent en zo diep bent afgeweken. Je verbergende in de aarde, in je eigen raadslagen, in je eigen overleggingen, in je eigen werken, in alles wat dat Adams hart maar oplevert. Zie je nou dat het evangelie, dat is altijd, al komt het als een mes in een mensenhart, maar ergens moet je toch zeggen, het is altijd een dierbaar evangelie. In zijn dierbaarheid snijdt het de mens in zijn wortel aan. Want nou zijn er in dat voorgaande stukje, zou wij zeggen, nou een heleboel zweepslagen. Nou heb je vast wat gehad. Hoor nou, want anders krijg je nog meer. Nee, de goddelozen zullen vergaan. Maar God ontfermt zich over zondaar. En dan komt die sprake uit dat binnenste heiligdom. Van die arend die zijn nest opwekt en die zijn jongen draagt. Die sprake uit dat welbehagen en die eeuwige liefde. Wend u naar mij toe. En wordt behouden, alle geëinden der aarde. Dan hoef ik helemaal niet meer te gaan strijden, leerstellig, waar het nou eigenlijk over loopt, of dat uitverkorenen zijn, of geen uitverkorenen, dode mensen, of mensen die half leven. Dat heeft helemaal geen zin. Want die mensen die daar zo over strijden, die hebben er geen gemak in, hoor. Die hebben al hun scherpzinnigheid nodig en hun vernuft om de zaak sluitend te houden. Die moeten een hoop schrijvers lezen en uitdrukkingen enzovoorts en dan gaat die er weer van langs. Zo gaat dat vaak. Maar ze begrijpen het gemak niet, hè. Het gemak niet, hè. Dat nou God alles op zijn plaats brengt. Ja, dat is pijnlijk. Als je ergens wel gelijk hebt en je hebt toch eigenlijk geen gelijk. Want je wil gelijk hebben. Als je ergens te vuur en te zwaar bezig bent om een ander aan te tonen dat hij fout is en dit en dat. En dat dit de echte leer is en dat is niet de echte leer en dat kan er nog net mee door. Maar het is toch niet zoals het eigenlijk wezen moest, want hun leren ook nog dit en dat. Dat is lastig. Ja, dat is een mens van de trok, hoor, ik ook. Dan wil je altijd, ja, iets stellen, hè. Als de Heer in het een ogenblik van je afneemt, dan zeg je, wat zijn we toch allemaal aan het zeuren, want het heeft helemaal geen betekenis, mensen. Helemaal niks. Er heeft maar één ding betekenis. Dat is God en wat Hij doet. Kun je het niet aan Hem overlaten, dan? Moeten mijn uitleggingen daar nou de koers van bepalen? Helemaal niet. Hier komt het woord. Bekeert u tot hem. De zondaar, zegt David. Zo'n krediet had hij op dat woord. In die berijmde psalm hou ik even nu aan. Als die zegt, Heere, als u nou mijn bloedschuld vergeven hebt. En u opent mijn lippen. Dan zegt hij. Opdat ik de overtreders uw wegen leren. de zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Kijk, zo'n krediet had hij ervoor, dat God de dingen roept die niet zijn, alsof ze waren. Hier is ook geen twijfel mogelijk hoor. Hier hoeven we eigenlijk niet lang te praktiseren. Zouden ze het nou gedaan hebben of zouden ze het niet gedaan hebben? Dat doet helemaal niet de zaken. Wat er ook gebeurd is, Gods woord blijft waarachtig. Het zou wel net zijn als nu. De een die zegt, nou morgen verder hoor, dan praten we daar wel eens over. De ander zegt, je geleerdheid brengt je tot razernij. Paulus, wat doe? Ben je nou te gaan vertellen? En een derde die wekte godvruchtige eerwaarde vrouwen op tot vijandschap. Maar ook, en sommigen geloofden. En kleefden hem aan. Die geloofden dat woord Gods. Die hoorden het. En de Heere, die deed dat woord door het oor ingaan. Hoorden die anderen het dan niet? Die hebben het ook best gehoord. Misschien nog wel beter gehoord, zou je zo zeggen. Maar die kwamen uit hun onbekeerlijk hart. In de vijandschap openbaar. Dan moet je God de schuld niet geven. Dan moet je zeggen wat Paulus zegt daarom. Omdat je die raad God tegen jezelf verworpen hebt. Nou is het ook afgelopen ook. Je zou uitgeroeid worden en wij keren ons tot de heidenen. Dat is de praktijk. Daarom is het wel eens nodig als een mens. Niet dat ik er me nooit in verdiept heb. Ik heb misschien wel veel te veel in verdiept op de achtergrond. Waarom ik er nooit, tenminste, ik hoop het, geen overmatig gebruik van maak van de dogmatiek. Ik heb er genoeg hoor, dogmatici. Maar geen, omdat God me er gewoon mee vast liet lopen. En dat ik een indruk kreeg hoe ik bezig was met God als een object dat op de operatietafel ligt, te ontleden. En toen ben ik er zo van geschrokken. Want toen dacht ik een ogenblik, wat zal die hoge God in de hemel, als hij die schreeuw lelijk bezig ziet, wel doen? Wat zal die wel denken? Wat zal die wel walgen? Hij die boven alles verheven is. Boven al het weten en kennen en kunnen van de schepselen. Dan krijg je een rem. Ik had ook zo'n drijverige aard. Al moest ik er door kruipen. Maar ik moet de zaak sluitend krijgen, weet je wel. Wat zegt die? Calvijn. Wat bedoelt Kuiper? Wat heeft hij? Maar als ik dat niet goed begreep, nou dan bidden, kruipen. Ik moet dat toch weten? Dat wil ik weten. Maar als God er dan een rem op zet, oh dan schrik je hoeft niet alles af te stoken, zo bedoel ik het niet hoor. Ik heb boeken genoeg, maar ik bedoel... het is anders. Het is altijd anders als wie dan ook zegt. Ik zou zelfs zeggen, het is anders als Calvijn, als Luther, als Kolbrug, als Zwinglier. Hoe dan ook. Noem alles maar op, het is altijd anders. Want God is die gans andere. Kijk, en dan ligt het ook anders. Bekeert u tot hem, van de welke de kinderen Israël diep af. Geweken zijn. Wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Op Gods tijd en op zijn wijze. Dan begint de grond onder mijn voeten te wankelen. geleken. Verstoken mezelf in de grond. Ja, mijn eigen gronden. Mijn eigen steunsel, mijn eigen bedeksel. Diep afgeweken. Ver weg van God. Met al mijn godsdienstigheid. Nu komt het woord. Bekeert u tot hem. Er is een toestemming. Ze werden verslagen in het hart. Ze stemden het toe. Dat ze met al hun wijsheid Jezus Christus tot de vervloekte dood veroordeeld hebben. Naar hun wet. Zo wijs waren ze. En ze waren allemaal even dicht bij God. En ze waren er nog nooit zo ver vanaf geweest. Want dat God de aarde niet liet scheuren om al die mensen te verdelgen met ons erbij. Dat is niet te begrijpen. Zie je? Zo werkt God. Waarlijk. Deze was Gods zoon. Ik heb er nog nooit wat van geweten. Hoe is zijn naam? Hoe is de naam zijn zoon? Zo gij het weet. Dan ga je precies vatten wat Agur bedoelde. Al ben je van je eigen karakter misschien een eigenwijs stuk mens. Toch weet je er iets van wat het betekent. Met eedzweringen. Voorwaar. Ik ben onvernuftiger dan iemand. Al zou je een glashelder betoog hebben gehouden. En alle monden tot zwijgen hebben gebracht. En getriomfeerd hebben. Als hij naar huis gaat, dan lig hij onderop in de goot. En dan heb je de klap al te pakken. Gij dwaas. Gij dwaas. En het hoeft hij niet aan de grote klok te hangen, maar de Heere weet het. Dat hij als een onvernuftig schepsel weer onder de dekens kruipt. En zegt, och Heere. Vergeef me al mijn zonden, mijn wijsheid die niet anders dan dwaasheid is. En bekeer gij mij tot u, dan zal ik bekeerd zijn. Zie je, zo brengt de Heer nou dat woord uit die eeuwige liefde op zijn plaats. Want je moet niet denken als een mens 10 of 20 of 100 klappen met de zweet krijgt, dat hij dan met God eens wordt. Dat hij de zaak uit handen geeft. Nee. Als je dit nou hoort, beschuttende zal hij haar ook verlossen. Doorgaande zal hij haar ook uithelpen. En je mag dan een ogenblik zien hoe die dierbare zoon Gods, die weg nu heeft geëffend in zijn bitter lijden en sterven, dan gaat ze zelf. Heer, neem het alsjeblieft. Alles, neem het over. Ik weet wel, je pakt het misschien 1000 keer weer terug. Daar gaat het niet om. Job zegt na de maal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. Wat vervolgt gij mij? De wortel der zaak. Dat is het uit eeuwige liefde getrokken worden. Er iets van weten. Van de alles klein en gelijkmakende eeuwige liefde. En dan is het anders allemaal. Hè? Dan is het anders. Dan is dat de volkomen waarheid. Bekeer u tot hem. Ja, lieve heren. Ik ben een verschrikkelijk monster. Een groot beest voor u. En u zegt dat ik me bekeren moet. Tot u. Keren tot u. Ach, trek mij, ik zal u nalopen. Ja. Kom, laat ons wederkeren tot de Heere. Want die geslagen heeft, die zal ook genezen. Dan zullen ze in die dagen die afgoden, elke u uw handen tot zonde gemaakt hadden, weggooien. Weg. De een roemt in dit, de ander in dat. Wij roemen in Jezus, die waardige schat. Hij alleen. Asser zal vallen. De rotssteen, dat is een koning, die zal wegvlieden. Maar in de Heere zullen zich beroemen het ganse huis Israël. Toen, hoe is het nou? Als ik je nou nog zo hard eronder, dat kan best zijn hoor. Of als ik nog zo hard van binnen het woord gesproken hebben, kan best zijn hoor. Maar is er nou iets dat je zegt, ja. Ja, dat mag ik voor de mensen, voor de duivel en voor de Heer niet verloochenen. Hoe het allemaal moet met mij weet ik ook niet, maar dat mag ik niet verloochenen. Die eeuwige liefde God, die beschuttende God, die verlossende God, die weldoende God, die uit die eeuwige liefde zijn stem tot zulke volk laat horen, bekeert u tot hem. Waar je zo diep, diep vanaf geweken bent. Nou, dan is het goed, dan ben je het wel met de Heer eens. Dan kun je ook niet meer morrelen en zeggen, ja, eens even denken hoor. Even kijken wat de kanttekeningen ervan zeggen. En even kijken wat die ervan zegt. Want, kijk eens, bekeert u tot hem. Dat zou wel iets anders te betekenen hebben. Als dat je zo op het eerste oogopslag denkt. Kijk, dat is nou precies de taal van een mens. Dat is niet de taal des zondaars. Dat voel je. Nee. De taal des zondaars is. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Bekeert u en gelooft in de Zoon Gods. In de, en laat u dopen. En die het woord gaarne aannamen, die werden gedoopt. Voel je dat? Er kwam nou niks van de mens bij in aanmerking. Dat waren nou Gods wateren die over de akker liepen. En dan gaat het alleen maar goed. En het andere is allemaal vreemd water. Vreemd vuur. En ik zeg het niet tegen jullie, ik zeg het tegen mijn eigen. Geestdrijverij en dweperij. En onzin. Dat is alles wat de mens oplevert. Als je het eenmaal mag zien, dan krijg je er gemak van in je leven. En dan zeg je nou ja, de Heere die weet ervan. En ik mag er ook iets van weten, dat de gedachten des mensen ijdelheid zijn. En dat het vergeefs is. Al vlijt me met alles en nog wat en dan val ik bij herhaling in die fout. Ik weet het toch wel. Dat die op den Heere betrouwen, zijn als de berg Sions, die niet wankelt in eeuwigheid. Amen.